Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Psalm 25, het 8e vers. De schriftlezing voor deze middag is uit het boek Handelingen, het 16e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 40. Handelingen 16, de versen 11 tot en met 40. Maar doen we vooraf met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Handelingen 16 vanaf vers 11. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden, En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebbende een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit dezelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun de kleren afgescheurd hebben, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met een grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevreesd en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zei hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen, de stadsdienaars, zeggende, laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende, de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden, ga dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zei tot hen, zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld, en in de gevangenis geworpen, en werpen zij ons nu heimelijk daaruit, niet alzo, maar dat zij zelven komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen, en zij werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia en de broeders gezien hebben, de vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad.
Gemeente, zingen we nu samen van Psalm 51, het tweede vers, Psalm 51, vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven, uw wil en wet, hoe heilig, stout, versmaad. En wat er volgt in Psalm 51, vers 2. Met Gods hulp wil ik vanmiddag een preek voor u lezen van dominee Golverdingen. Aan de orde van behandeling is zondag 5 van de Heidelbergse catechismus. En die zullen we eerst samen lezen. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomelijk betalen. Vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Het antwoord: in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag 14. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Het antwoord: nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Het antwoord: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Zingen we nu samen van Psalm 130, het eerste, tweede en derde vers. Psalm 130, vers 1. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. En het tweede en derde vers. Psalm 130, vers 1, 2 en 3. En ondertussen wordt er gecollecteerd: de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, als de Heere ons aan onze persoonlijke ellende ontdekt, dan redeneren we niet meer. Dan houden we op met verstandelijk gepraat over onze zonde. Dan hebben we niets meer te zeggen. God brengt ons met alles aan een eind. Daar wordt ook de roep geboren tot de Heere om verlossing. We hebben het gehoord uit het voorgelezen Bijbelgedeelte. Wat gebeurde er met de stokbewaarder van Filippi? Die man schrikt midden in de nacht wakker door een hevige aardbeving, die alles tot in de fundamenten liet schudden en beven, en waarbij de deuren van de gevangenis opensprongen. Hij wordt overvallen door een panische schrik. De gevangenen ontvluchten. In het Romeinse recht betekende dit dat hij daarvoor persoonlijk verantwoordelijk werd gesteld. Hij zou daarvoor met zijn leven moeten betalen. Het weglopen van de gevangenen betekent de dood voor die man. De wanhoop grijpt hem aan. Hij grijpt naar zijn zwaard en een moment later staat hij aan de rand van de hel om zichzelf door de dood, de zelfmoord, daarin te werpen. Maar dan wordt hij dan door God gegrepen. De goede hand van God strekt zich naar hem uit, door het welbehagen in Christus. Hij wordt wedergeboren tot een levende hoop. Hij hoort de stem van Paulus die nadrukkelijk roept: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Dat te roepen neemt zijn wanhoop weg en vervult hem met verbazing en diepe eerbied voor die twee mannen. Toen men hen afleverde in de gevangenis, had hij gehoord dat ze dienstknechten waren van de Allerhoogste God. In een enkel ogenblik, gemeente, God is vrij. In een enkel ogenblik overtuigt de Heilige Geest deze man van zijn persoonlijke ellende. Hij ziet zich daar staan, voor de spiegel van de heilige wet. Hij ziet zich zoals hij zichzelf nooit eerder heeft gezien. Hij is een kwaaddoener. Hij heeft zichzelf van het leven willen beroven. Hij heeft gezondigd tegen de Allerhoogste God. Zijn hele leven gaat als in een flits aan hem voorbij. Alles is onrein. Ten aanzien van alles staat hij schuldig. Zo sterk is het schuldbesef. En zo diep is de vrees voor de toorn van God die hij zich waardig gemaakt heeft, dat hij zeer bevende neervalt voor Paulus en Silas. Hij neemt hem mee naar buiten vanwege het instortingsgevaar van de muren in de gevangenis. En als hij buiten staat, breekt de noodkreet zich los uit de ziel van deze man. De roep om verlossing. Lieve Heere, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wel nu, die roep klinkt ook door in de catechismuszondag die wij met de hulp des Heren samen nader willen overdenken. Uitgangspunt voor de prediking is zondag 5 van de Heidelbergse catechismus, zoals we die zojuist hebben gelezen. Deze zondagsafdeling roept ons toe dat verzoening alleen door volkomen voldoening kan plaatsvinden. Dat is het thema. Verzoening alleen door volkomen voldoening. Daarbij letten we op drie gedachten. In de eerste plaats de goddelijke eis. In de tweede plaats de volstrekte onmogelijkheid. En in de derde plaats de aangewezen weg. Dus verzoening alleen door volkomen voldoening. In de eerste plaats is er de goddelijke eis. Want in antwoord 12 lezen we dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. In de tweede plaats is er sprake van een volstrekte onmogelijkheid. Dat zien we in vraag en antwoord 13 en 14. We kunnen op geen enkele manier door onszelf betalen. En tenslotte, in de derde plaats wordt de weg aangewezen. In vraag en antwoord 15. Als er gesproken wordt over een middelaar en verlosser die een waarachtig en rechtvaardig mens is, En die nochtans ook sterker is dan alle schepselen. Onze eerste gedachte, de goddelijke eis. Het zal u niet zijn ontgaan dat boven deze zondagsafdeling een afzonderlijk opschrift staat van des mensen verlossing. Dat opschrift zegt ons dat we nu een begin maken met de behandeling van het tweede hoofdstuk van onze Heidelbergse catechismus. Ook dat tweede stuk moeten wij ieder persoonlijk en bevindelijk kennen, om de enige troost in leven en sterven te kunnen proeven en smaken. Het tweede hoofdstuk van de catechismus, het tweede hoofddeel, omvat de zondagen 5 tot en met 31. En dat is iets meer dan de helft van het hele boekje. Maar gemeente, het opschrift herinnert ons niet alleen aan de eenmaal in het begin gegeven indeling van de Heidelberger. Het opschrift als zodanig is ook een blijde boodschap over de verlossing van de mens. Voor gevallen engelen, die duivelen zijn geworden, bestaat er geen enkele hoop. Judas de apostel zegt in het 6e vers van zijn brief dat God de duivelen tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis heeft bewaard. Origenes dwaalde daarom heel ernstig toen hij dacht dat de duivelen nog met God verzoend konden worden. De Heere handelt vrijmachtig met zijn schepselen, zoals een pottenbakker omgaat met de klei die hij gebruikt. Naar zijn eeuwig welbehagen heeft God gedachten des vredes gekoesterd, niet over gevallen engelen, maar over gevallen mensen. Want waarlijk, staat in Hebreeën 2, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Gods verkiezende liefde komt openbaar in de levendmaking van gevallen kinderen van Adam. Ze staan op uit de staat van de dood, waarin ze helemaal blind waren voor hun persoonlijke ellende. Ze ontvangen een nieuw leven. Ze zien en horen in geestelijke zin. En zo verheerlijkt de drie-enige God zich in het zalig maken van gevallen zondaren. Als de Heere dat zaligmakend werk begint, gebruikt hij zijn wet om ons te leren hoe groot onze zonden en ellende zijn. Dat is ons uitvoerig verklaard in de zondagen 2 tot en met 4. Als we voor de spiegel van de wet geplaatst worden en ogen krijgen om te zien, dan kan het niet anders of de roep om verlossing wordt geboren. Die roep wordt aangeheven in vraag 12. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Gemeente, de Heere mengt wet en evangelie niet door elkaar heen in de leiding van zijn kinderen. Wie nooit een streep heeft leren zetten door zijn eigen al of niet vrome doen en laten, zal de Heer Jezus nooit op de rechte waarde kunnen schatten. Hier roept een overtuigde zondaar uit de nood van zijn ziel, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Misschien zegt u, waarom dat begin? Wel, gemeente, de roep om verlossing begint altijd met de hartelijke erkenning dat God rechtvaardig is. Hier is iemand aan het woord die het op zijn knieën voor de Heere uitspreekt en uitsnikt. Heere, het is waar. Ik heb straf verdiend. Ik heb tijdelijke straf verdiend. Ik heb eeuwige straf verdiend. Het is waar. Dat heb ik me waardig gemaakt. Ik heb het volkomen verdiend. Laten we toch nooit uit het oog verliezen dat de zondaar in de zaligmakende overtuiging met Gods recht in aanraking komt, in welke mate ook. En als we met het recht van God te doen krijgen, gaan we goedkeuren wat God doet. Dan gaan we billijken dat de Heere rechtvaardig is. Dat is volstrekt bijbels. Alle kinderen in de kerk weten hiervan wel een voorbeeld te noemen. Denk maar aan het lijdensverhaal van de Heere Jezus. Wie weet het? Juist, je zegt de moordenaar aan het kruis. Ja, dat is waar. Want toen de Heer Jezus gekruisigd werd, werd hij, zoals jullie weten, op Golgotha tussen twee moordenaars aan het kruis geslagen. En wat deden die twee? Ze begonnen allebei heel hard te spotten. Ze spotten met de Heer Jezus. Maar terwijl ze zo bezig waren, werd er één door de Heer bekeerd. En wat gebeurde er toen die ene moordenaar bekeerd werd? Weet je het nog? Hij ging wat zeggen tegen die andere moordenaar. Hij ging zeggen dat de Heere rechtvaardig is. Hij zei tegen die andere moordenaar: wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Gemeente, hebben we het gehoord wat God doet in het werk van de bekering? We komen in aanraking met Gods heilig recht en gaan dan zeggen: Heere, u bent rechtvaardig. Nu kan de kennisneming daarvan verschillend zijn, omdat de Heere met jonge twijgjes anders handelt dan met diepgewortelde eikenbomen. Maar ieder van Gods kinderen komt er enige mate mee in aanraking. Vraag uzelf eens af of u het meegemaakt hebt, dat u van harte ging belijden: Heere, u bent rechtvaardig. Als u daar iets van meegemaakt hebt, hebt u het niet uit kunnen houden. Dan hebt u op uw knieën in uw binnenkamer gezegd: o Heere, u zou rechtvaardig zijn wanneer u nooit meer naar mij omkeek. U zou rechtvaardig zijn wanneer u aan mij voorbij ging. Er zijn wel eens mensen die zo koud, zo puur logisch en verstandelijk over het recht van God spreken. Het is te vrezen dat al dat koele en logische geredeneer alleen maar lippentaal is, alleen maar verstandswerk. Want een overtuigde zondaar, die echt buigen mag onder het recht van de Heere, roept uit: Heere, gij zijt rechtvaardig en elk een uwer oordelen is recht. Psalm 119. Als de Heere werkt, hebben we geen rust meer. Dan is Gods recht geen theoretische beschouwing meer, waarmee ik een ander om de oren kan slaan. Maar het is werkelijkheid voor mij, hier, van binnen. Daar wordt het werkelijkheid. Ik ben niet waardig dat gij naar mij omziet. Ik ben het niet waardig. Nee, gemeente, de droefheid naar God redeneert niet. Die houdt er geen logica op na. De droefheid naar God roept, smeekt en schreit. Door die droefheid komen we tot belijden, buigen en bukken. Vanuit die droefheid roept de zondaar uit wat hier staat. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Eigenlijk wordt er in dit gebed vanuit de diepte om twee dingen gevraagd. In de eerste plaats om verlossing van de helse straf. En daarna ook om het herstel in de gemeenschap van God. Let daar eens op, gemeente, en wederom tot genade komen. Van die begeerte weten mensen met een algemene overtuiging niet af. Die zijn al heel wat geruster als de vrees voor de eeuwige straf een beetje begint te wijken. Maar bij de zaligmakende overtuiging is er meer en is het anders. Er is een verlangen, een onverklaarbaar verlangen dat u vroeger niet kende, naar het herstel in de gemeenschap met God. Vandaar dat de catechismus dit verlangen hier vertolkt met de woorden: is er enig middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Daar hunkert zo'n ziel naar. Daar gaat het hart naar uit. Als we onszelf gaan veroordelen door de ontdekkende werking van de Heilige Geest en voor God gaan buigen, dan is er immers ook een roepen om hersteld te mogen worden in Gods gunst. Nogmaals, dat is niet rationeel te verklaren. Het is niet inzichtelijk te maken dat ik mijzelf voor God leer verfoeien vanwege al mijn ongerechtigheid en zonde. En dat ik inleef, dat ik een onwaardige ben. En het toch niet kan nalaten om tot God om genade te roepen. Zodra je dat gaat beredeneren, ben je op het verkeerde spoor. Het wordt beleefd. Een veroordelenswaardige die nochtans roept om herstel in Gods gunst en gemeenschap. In het werk van de Heilige Geest gaat het ons niet allereerst om de gave, maar om God. We zijn God kwijt. En hoe krijg ik, kinderlijk eenvoudig gezegd, de Heere terug? Gemeente, wie daar nu geen kennis aan heeft, wie het niet om God te doen is, wie niet weet van dat verlangen naar het herstel in de gemeenschap met de Heere, die is echt nog een vreemdeling van het nieuwe leven, hoor. In vraag 12 roept een overtuigde zondaar in de grootste nood of er nog een middel is om te mogen en te kunnen delen in de gunst van God. En wat is het antwoord van de catechismus? Dat luidt: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomenlijk betalen. Misschien vindt u het op het eerste gehoor dat antwoord niet zo pastoraal. Maar toch vergis u niet. De Romeinenbrief zegt ons nadrukkelijk dat het recht van de wet vervuld moet worden. Elk spreken over genade zonder rekening te houden met Gods geschonden recht is eigenlijk een vorm van misleiding. De Heere kan van zijn recht geen afstand doen. Hij eist volkomen genoegdoening. En dat Bijbelse gegeven vertolkt de Heidelberger hier in het antwoord op de roep van de overtuigde zondaar. De catechismus zegt als het ware: u roept nu vanuit de diepte en u beleidt dat u aan het eind bent met al het uwe. U mag nu bukken voor Gods gerechtigheid. U mag beleiden dat u een onwaardige bent. U kent nu de hunkering naar het herstel in Gods gemeenschap. Maar bedenk u wel, daarmee kunt u God nog niet ontmoeten. Want u hebt door uw zonde Gods gerechtigheid geschonden. En die moet volkomen worden voldaan. Ik hoop zo van harte dat hier mensen in de kerk zijn die ontwaakt zijn uit hun geestelijke doodstaat en met een levende klacht over hun zonde klagen. Mensen die in de binnenkamer hun persoonlijke onwaardigheid hebben ingeleefd en ervaren. Ik zou zeggen, neem dan dit onderwijs ter harte, dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Nee, niet uw en mijn ontroerde gestalte, niet uw en mijn tranen, niet ons buigen voor God in het verborgene, niet de hartelijke gebeden die wij uitgestort hebben voor Gods aangezicht, kunnen de grond zijn van de zaligheid. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daar moeten we allemaal ja en amen op leren zeggen, gemeente. Want alleen als we daar oog voor krijgen en daarvan harten voor mogen buigen, kan Christus werkelijk zijn volle gestalte in ons leven verkrijgen. De Heere maakt immers voor zichzelf plaats door ons te doordringen met deze niet te ontwijken eis van de volkomen betaling. Het is u bij het meelezen van de catechismus vast wel opgevallen dat het beeld van de betaling hier centraal staat. Het komt namelijk wel 3 keer voor. In het slot van antwoord 12 gaat het over het betalen door onszelf of door een ander. In vraag 13 gaat het over het betalen door een bloot schepsel. In vraag 13 gaat het over het betalen door onszelf. In vraag 14 gaat het over betaling door iemand anders, door een bloot schepsel. Dat is het beeld dat centraal staat. Er moet betaald worden. Er is een enorme schuld. Hoe kan die schuld vereffend worden? Heel eenvoudig. Door betaling. Dat weet een kind al. Dat weet iedere zakenman. Schulden kunnen betaald worden. Dan worden ze vereffend. Een andere manier is er niet. Je kunt elkaar vriendelijk aankijken. Maar de schuld is niet weg. Die moet betaald worden. Die moet worden voldaan. Anders gezegd, gemeente, er is alleen verzoening door volkomen voldoening aan Gods recht. Hoe u het ook beziet vanuit de schrift, u moet betalen. Door uzelf of door een ander. En dan gloort er in het slot van die eerste vraag enige hoop. Want de mogelijkheid om te betalen door een ander wordt niet ontkend en niet uitgesloten. Nee, antwoord 12 is toch pastoraler dan u en ik gedacht hebben. Antwoord 12 is niet hard. Het leidt de zondaar tot de verlossing in Christus door de eis van God tot volkomen betaling in alle duidelijkheid en helderheid aan de zondaar te verkondigen. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, de volstrekte onmogelijkheid. Kan een mens op de een of andere manier door zichzelf aan Gods gerechtigheid voldoen? Kunnen wij door onszelf betalen, vraagt de catechismus. In feite, gemeente, signaleert de vraag reeds ons hoogmoedige bestaan. We leven van nature uit een verbroken werkverbond en ons hele geestelijk leven is getekend in dat kind van 4 jaar aan tafel op zondagmorgen voordat u naar de kerk gaat. U wilt het helpen, maar het wil niet geholpen worden. Het zegt zelf doen. Kijk, dat is ons beeld. Zelf doen. Zelf betalen. We willen alles doen om God tevreden te stellen als we het zelf maar kunnen doen. Anders gezegd, we zitten vol van de gedachte aan zelfverlossing. Die zelfverlossing heeft ons na de val in Adam doortrokken. Dat is de kern van alle valse religies. Of het nu over hindoeïsme gaat of over de islam, of over het heidendom, altijd weer is de kern van een valse godsdienst jezelf verlossen. Neem de islam. Elke islamiet moet iedere dag 5 godsdienstige plichten vervullen. In die weg komt hij met Allah in de juiste verhouding te staan. Hij moet zijn gebeden opzeggen, om maar eens iets te noemen. Hij moet heilige woorden reciteren. Hij moet zijn knieën buigen. Hij moet zijn gezicht keren naar de richting van Mekka en nog zo meer. Wat is dat anders dan zelf doen, jezelf verlossen? En laten we nu alstublieft niet laag neerzien op de islamieten. Dat wordt al veel te veel en ten onrechte gedaan. Want hoeveel rijke jongelingen zijn er niet in het midden van een kerkelijke gemeente? Hoeveel mensen zijn er niet die in grote ernst bezig zijn in het godsdienstige leven om zelf hun zaligheid te verdienen? Ze bouwen hun hoop op hun wettische doen en laten. En je kunt hen niet overtuigen, tenzij de Heilige Geest daarin meekomt. Ze zijn ernstig. Ze beseffen iets van de naderende eeuwigheid. Ze zijn bezig. Ze zijn aan het bouwen. Totdat de Heere de ogen opent. Dan valt het bouwsel in elkaar. Dan gaan we het verstaan. Geen mens kan met zijn eigen gerechtigheid voor God bestaan. We hebben in geestelijke zin geen geld, terwijl we denken dat we nog met een gevulde portemonnee op zak lopen. Dan zeggen we: Heere, wees maar geduldig. Vandaag gaat het niet en morgen ook niet, maar over een maand ben ik zover verbeterd. Dan zal ik u betalen. Dat is ons beeld. De rijke jongeling. Hij was geen huichelaar, hoor. Die jonge man was heel ernstig. Hij was naar zijn mening heel oprecht bezig. Maar toen kwam de Heere. Hij liet hem zien dat hij aan zijn geld vastzat. Toen ging hij bedroefd heen. Gemeente, wat is het nodig dat onze ogen ervoor opengaan? Je kunt jarenlang bezig zijn om God tevreden te stellen door een ernstige kerkganger te zijn en onberispelijk te zijn in leer en leven. Maar je hebt er geen erg in dat je jezelf aan het verlossen bent. Want in alle wettische doen en laten, gemeente, is één ding kenmerkend. Het is een doen en laten zonder Jezus. De Heer Jezus komt er niet aan te pas. Die hebben we niet nodig. We hebben zelf geld in onze portemonnee. Dat is heel kenmerkend voor het wettische denken. Zelf doen. Jezelf verlossen. Ten diepste heb je eigenlijk geen verlossen nodig. Wat is het dan groot als de Heere ons gaat bepalen bij de werkelijkheid van onze algehele verlorenheid. En we echt eens mogen vallen voor het woord uit de Bijbel. Al onze gerechtigheden. Zelfs het hartelijkste gebed zijn als een weg te werpen kleed. Want de wet is door het vlees krachteloos geworden, zegt Romeinen 8, om iemand voor God te rechtvaardigen. We kunnen niet betalen. Dat is een onmogelijkheid. Daarom is het antwoord heel kenachtig, in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld dagelijks meerder. Dat is de werkelijkheid van ons gevallen bestaan. Elke dag vermenigvuldigen we de schuld. Dat is wat. Wat een zonde doen we niet met gedachten, woorden en werken. Als we al onze zondige gedachten van deze week eens op de muur zouden schrijven, gemeente, dan zou de een na de ander van schaamte heel hard de kerk uitlopen. Wat een zondige gedachte hebben we niet. Elke hoogmoedige gedachte, elke afgunstige gedachte, elke wraakzuchtige gedachte, elke onreine gedachte, stelt u en mij schuldig voor de Heere. Wat een opstapeling van schuld. We maken de schuld dagelijks groter. Ook daar wordt iets van ingeleefd zodra de Heilige Geest, de Geest van Christus, ons in de spiegel van de wet laat blikken. Zodra de Heilige Geest de kennis van de zonde in ons werkt en versterkt, gaan we er iets van inleven dat we de schuld meerder maken. Als onze ogen nog niet geopend zijn, denken we, de schuld is hoog. Maar er gaat toch nog regelmatig iets af. Heere, heb maar geduld. Maar als God onze ogen opent, zien we dat het precies omgekeerd is. De schuld wordt steeds maar hoger en groter. Gods kinderen weten dat wel. Ze weten wat de strijd is die zich van binnen afspeelt in de worsteling met de zonde om zichzelf te verbeteren. Er is aanhoudende en ontdekkende genade nodig om het te leren. Ik kan niet tegen de stroom van mijn ongerechtigheid oproeien. Integendeel. Ik probeer het wel, maar ik word door die stroom van mijn zonde meegevoerd. Ik ben een machteloze slaaf van de zonde. Het is onmogelijk om door mijzelf God te verzoenen. Die weg wordt radicaal afgesneden. Ja, maar dan is er nog wel een uitvlucht. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Als ik het dan zelf niet kan, is er dan ergens in de wereld een bloot schepsel? In Vlaanderen begrijpen ze dat woord nog prima, maar boven de Moerdijk is het woord bloot een bloot schepsel een onverstaanbaar woord geworden. Een bloot schepsel is iemand die alleen maar schepsel is, die puur schepsel is. Kan er ook ergens een schepsel zijn dat enkel schepsel is, dat voor mij kan betalen? Maar die poging om hulp te zoeken bij een schepsel, een mens, een dier of een engel, is volkomen in strijd met Gods heilige recht. Het antwoord zegt dan ook heel nadrukkelijk, nee, dat kan niet. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. De Heere eist betaling. Hij vraagt van u persoonlijk volkomen betaling. Van u persoonlijk. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Het woordje gij staat in het enkelvoud, met nadruk. Het antwoord moet dus duidelijk zijn. God wil het niet en er is geen schepsel dat voor een ander kan betalen. Maar de engelen dan? Zij hebben wel geen ziel en lichaam in de samenhang zoals bij een mens, maar God heeft hen toch geschapen. Zouden zij dan niet de straf voor ons kunnen betalen? Het is een onmogelijkheid, gemeente, want ze zijn geen mens. Ze hebben geen lichaam. Ja, maar de dieren dan? Een dier heeft wel een lichaam, maar geen ziel. De dieren worden wel als offer gebruikt onder het oude verbond. Maar dan alleen om heen te wijzen naar de Heere Jezus Christus, het grote offer. Daarom zegt de Hebreeënbrief: het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Maar als het dan geen engel en geen dier kan zijn, is het misschien toch wel mogelijk dat een heilige voor mij tussen treedt? Zegt Rome niet dat de heiligen in dit leven meer goede werken doen dan ze nodig hebben? En is er daarom bij hen geen overschot van goede werken? Zegt Rome niet dat de paus de beschikking heeft over dit overschot en dat hij onder meer door het geven van aflaten dit overschot aan andere mensen kan geven? Och gemeente, het is onbijbelse fantasie. Want de ware heiligen, zegt de Bijbel op elke bladzij, zijn alleen uit genade zalig geworden. Ze hebben alleen door het geloof hun vuile kleren gewassen in het bloed van het lam. Geen schepsel, geen mens, geen dier, geen engel kan ten volle de toorn Gods tegen de zonde dragen. Er is niemand op de hele wereld die ons daarvan kan verlossen. De psalmist zegt het, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal God zijn rantsoen niet kunnen geven. Psalm 49. Zo wordt in ons leven alle verwachting van onszelf en de schepselen weggenomen. We komen alleen te staan, gemeente, echt waar hoor. We komen alleen voor God te staan. Niemand kan ons helpen, ook geen bekeerde vader of moeder. We staan alleen voor zijn heiligheid, voor zijn rechtvaardigheid. En we horen de eis, betaal, betaal. Maar we kunnen niet betalen. We hebben niets. We verkeren in de volstrekte onmogelijkheid door onze diepe val. En dan gaan we het belijden, wat we samen zingen uit Psalm 49... Het derde vers, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien en door zijn schat het nabederf te ontvlien. Hij ziet elk uur der wijze leven zendt, der dwaze dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat zij het al aan anderen overlaten. Psalm 49, het derde vers. Thank you. Gemeente, we staan deze middag stil bij verzoening alleen door volkomen verdoening. We zagen de goddelijke eis, de volstrekte onmogelijkheid en nu onze derde gedachte, de aangewezen weg. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Dan. U voelt het accent vallen. Die radeloze zondaar heeft niets meer om op te steunen. Hij zegt, wat moeten we dan toch voor een middelaar en verlosser zoeken? Dan wordt de weg aangewezen. In antwoord 12 was er al sprake van enige hoop. Verlossing door een ander werd niet uitgesloten. Hier wordt de weg gewezen. Hier valt, al is het nog maar vanuit de verte, een straaltje licht uit het heilige evangelie. Want alleen het evangelie openbaart de ander. Alleen het evangelie maakt het middel bekend aan een verloren zondaar of zondares om verlost te worden. Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Wat is een middelaar? Elke catechisant, zeker elke belijdeniscatechisant, kan het antwoord uit zijn hoofd geven. Een middelaar verzoent twee partijen met elkaar. De geheel enige middelaar die hier bedoeld wordt, verzoent een vertoornd God met een doodschuldige zondaar. Deze middelaar verzoent twee partijen door zelf plaatsbekledend volkomen aan Gods recht te voldoen en voor elke zondaar te betalen die hij heeft liefgehad. Van dat plaatsbekledende werk zegt Timotheus, er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Deze middelaar, zegt de catechismus, is tegelijkertijd verlosser. Wat troostrijk, gemeente. Hij heeft de verzoening aangebracht, maar hij past die ook zelf toe. Zijn verzoening van al Gods kinderen bevrijdt hen van de vloek, de toorn en het oordeel. Van de macht van de zonde en de tirannie van de duivel. Deze middelaar wordt waarachtig mens en blijft nochtans God. We zullen er in de komende zondagen nog uitvoerig bij stilstaan. Nu blijft eigenlijk alleen dat eerste stukje van het antwoord voor ons van belang in een persoonlijke toespitsing. Zoekt u deze middelaar en verlosser, dan zal de vraag van de stokbewaarder, al is God vrij in zijn leidingen, voor u geen vreemde vraag zijn. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig zal worden? Dan is de vraag uit de catechismus waarmee we begonnen zijn voor u ook geen vreemde zaak. Dan heeft de Heere die al uit uw mond gehoord. Al gebruikt u misschien andere woorden voor dezelfde zaak. Heren, is er nog een weg, een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Of zegt u, ja, die vraag heb ik vroeger op school al uit mijn hoofd geleerd. Maar om nou te zeggen dat ik met die vraag wel eens bij de Heere ben gekomen en dat ik er uit de grond van mijn hart om gebeden heb, nee, dat kan ik niet zeggen. Maar als u nog nooit zo geroepen hebt, draagt u het bewijs in u om dat u nog onbekeerd voortleeft. Dan leeft u nog in uw dodelijke rust. Daarom moeten we, net als de apostel Paulus, met tranen in onze ogen tegen u zeggen dat u nog een vijand bent van het kruis van Jezus Christus, al bent u een meelevend kerklid. Bedenk toch wat tot uw eeuwige vrede dient. Jong en oud, laten we het maar heel eenvoudig zeggen. We moeten bekeerd worden of we zullen verloren gaan. Straks staan we voor onze rechter. Het zal niet zo lang duren, want 20, 40 of 60 jaar zijn in het licht van de eeuwigheid maar een zeer klein streepje. Straks staan we samen voor onze rechten. Dan zal van mij gevraagd worden of ik u eerlijk behandeld heb. En daarom mag ik u niet sparen. Het is echt waar hoor, we moeten bekeerd worden of we gaan verloren door eigen schuld. Laten we bovendien niet vergeten dat we de schuld nog dagelijks groter maken, omdat we tegen een goeddoend God zondigen die ons vermaant met de eis van zijn wet. Maar dat niet alleen, we zondigen ook tegen hem, omdat hij ons telkens weer zo hartelijk en ernstig roept in de prediking van het evangelie. Hoe dikwijls wordt het ons niet verkondigd dat er maar één naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Dat is de naam waardoor de meest harde, onverschillige en koude zondaar nog zalig kan worden. Ja, de meest goddeloze, maar ook de zichzelf bedriegende vrome zondaar kan nog zalig worden. Want wat is het werk van die zaligmaker? Een van de profeten heeft het eens zo treffend gezegd. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Jesaja 55. Het kan haast niet tekenender gezegd worden. Probeer maar eens in uw tuin van een doorn een dennetje te maken. Dat gaat niet. Maar God zegt, ik doe zulke dingen. Ik maak van doornen dennenbomen. En van distels, van die stekels die vroeger in het weiland stonden, maak ik myrtebomen. Probeer het maar, het gaat niet. Maar God doet zulke dingen tot vandaag toe. Dat is het wonder. God doet zulke dingen uit genade. Daar wil hij om gebeden zijn. We kunnen nooit genoeg beklemtonen dat we geroepen worden om in de weg van de middelen te gaan en de Heere hierom te vragen. Hij roept het u toe, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Hoe bemoedigend is deze zondagsafdeling voor allen onder ons die het heel persoonlijk beleven dat ze de ellendigste van alle mensen zijn. Want dan hebt u in kinderlijke eenvoud, met welke woorden ook, dezelfde zaken beleden als hier vertolkt worden. Dan moet u zichzelf elke dag schuldig verklaren voor God. Maar u kunt toch niet nalaten om tot God te gaan, die u niet missen kunt. Dan gaat uw hart uit naar de enige middelaar die u in het evangelie wordt aangewezen. Dan is het groot als de weg wordt aangewezen. Maar Christus is ons nog helemaal onbekend. Het is groot als er enig licht opvalt dat er een weg van ontkoming is. Maar de gezegende persoon Christus is nog zo verborgen. Als dat zo is, houd dan maar aan in het smeekgebed of hij zichzelf aan u wil bekendmaken. Want Dathene heeft gelijk. Hij zal de armen te zijner bate verlossen die nu schrijdt en helpen hen die is verlaten uit zijn ellendigheid. O, als we menen dat het er hopeloos voor staat, is de redding dichtbij. Als wij denken dat het niet meer kan, treedt plotseling die lieve Christus uw levenshuis binnen om zichzelf aan u weg te schenken. Dan mag u hem omhelzen met de armen van het geloof. En u, die dat hebt mogen doen, die de zoom van zijn kleed mocht aanraken, die Christus en zijn gerechtigheid mocht begeren tot uw heil, die wel eens mijn hebt mogen zeggen, zoek dagelijks uit hem bediend te worden. Hij alleen is de fontein van het levende water. Hij alleen is de levensbron. Als we meer uit hem zouden leven, volk des Heren, wat zou er dan meer glans op Gods kerk liggen? De kwaal is dat we de Heere Jezus zo dikwijls aan zijn plaats kunnen laten. Vraag dan om meer uit hem te mogen leven. Want God heeft zijn Zoon voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, getrouwe God die in de hemel woont, we bidden u om uw zegen over uw woord. We zijn ook in deze middag weer bepaald bij onze ellende en onze onmogelijkheid. Maar ook in het stuk van de verlossing, bij de weg die er geopend is bij u vandaan, bij de deur der hoop die geopend wordt in het dal van Achor. En heren, dan weet u of we door die deur zijn ingegaan. Of we u mogen kennen, de middelaar Gods en der mensen. Heren, wilt u oefeningen geven in het geloof om telkens weer door het geloof te leven uit u. Maar wilt u ook voor het eerst, als we daar vreemdeling van zijn, brengen aan uw voeten met die uitroep, Heere, wat moeten we doen om zalig te worden, om dan bij u genade te vinden en geholpen te worden ter bekwame tijd. We danken u voor wat u gaf in deze middag. Wilt u het zondige wegnemen en wilt u zelf uw woord zegenen en wilt u ook in deze dag, in de rest van deze dag met ons gaan. Sterk uw knecht. Als hij vanavond ook uw woord zal bedienen, wilt u hem zegenen en ondersteunen als van eeuwige armen. Zie ons aan in genade, alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 143, het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Psalm 143, vers 11. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.